Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 93, daarvan het eerste en ook het derde vers. De Heere regeert, de hoogste majesteit. 93, 1 en 3. U zal worden voorgelezen Openbaring 5. Ik herhaal Openbaring 5. Na de schriftlezing wordt u een gedeelte gelezen uit de belijdenis van onze kerk en wel uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13. Eerst echter doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 93 vers 4. Spreken nu een ieder in zijn hart. Aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En ik zag in de rechterhand desgenen die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: ween niet, zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag, en zie, in het midden van de troon en van de 4 dieren, en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welken zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam, en het heeft het boek genomen uit de rechterhand desgenen die op de troon zat. En als het het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hemmende elk citers en gouden violen zijn de voorreukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 × 10.000 en 1.000 × 1.000, zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: Hem die op de troon zit en het Lam zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden Amen. En de 24 ouderlingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid. Artikel 13. Van de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo bestiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog de auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van de mens van het menselijke verstand, datzelfde willen wij niet nieuwsgierig, curieuslijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende, dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bijgeval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij alzo, dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verweppen wij de verdoemelijke dwalingen der Epicureën, die zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en dat alle dingen bij geval, dat hij alle dingen bij geval laat geschieden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen het uit Psalm 95, vers 1, 2 en 4. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn drie collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, u is zojuist een gedeelte gelezen uit het boek Openbaring, Openbaring 5. Johannes de apostel ziet op Patmos een rol in de hand van degene die op de troon is. We moeten dan denken aan het boek, een boekrol, een boek, een rol. En die rol bestaat uit 7 delen en er hangen 7 zegels aan. Dus die rol kan niet geopend worden. Met die boekrol wordt bedoeld de wereldgeschiedenis. En kennelijk zit die wereldgeschiedenis dat er in deze wereld gebeurt, dat kan niet worden ontrold, dat kan niet open gedaan worden. Johannes ziet die rol. Hij weet dat dus het gaat over de voortgang van Gods Rijk en van Gods Koninkrijk in deze wereld. En kennelijk is niemand in staat om die rol te openen, om de geschiedenis naar het einddoel, naar de voleinding te brengen. Want dat is het einddoel, hè, van de schepping, de voleinding. We leren de schepping, begin van alles. We leren de verlossing, dat is wat God in deze geschiedenis heeft gedaan en tot stand gebracht. En we leren ook de voleinding. En dat begint met de wederkomst van Christus. En dan ziet Johannes die rol. En dan zit die rol op slot. En dan weet hij, dan zal de voleinding, dan zal dat nieuwe Jeruzalem er dus nooit komen. Dan gaat hij huilen. Wordt hij verdrietig. Want dan zou ons leven doelloos zijn, zinloos. Dan zou ook het middelaarswerk van Christus te vergeefs zijn. En dan zegt een van de ouderlingen, dat is een representant van de kerk van het Oude en Nieuwe Testament, wee niet. Want de leeuw uit Juda's stam, Heer Jezus, die is machtig om die boekrol te openen. Door zijn macht en door zijn hand komt ook de wereldgeschiedenis tot zijn bestemming, tot de voleinding. En dan gaat Johannes dat vervolgens in de volgende hoofdstukken laten zien, hoe die 7 zegelen worden opengebroken. Maar 1 ding moet Johannes vooral weten: de Heere regeert. En de hele geschiedenis gaat naar de voleinding, naar het nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel neerdaalt. En in die stad die fundamenten heeft, zal nooit meer een inwoner zeggen: ik ben ziek. Zul u daar een burger van zijn? Zul ik daar een burger van zijn? We hoorden tussen de middag van mevrouw Kroon, die overleden is. We hebben een man gekend, een eenvoudige man, die dicht leefde bij de schrift en dat verlangen kende. Zij is ook afgereisd naar een andere vaderland. Eerst met de ziel daar aangekomen. En straks naar de wederkomst met lichaam en ziel de koning groot maken. Ik ben met u lieden, zegt de Heer Jezus, tot aan de voleinding van de wereld. Och, dan is dit aardse leven maar een poosje. Dan gaan we door dit aardse leven verder als een pelgrim, ziende op die stad die fundamenten heeft en het lam dat geslacht is, maar voor de grondlegging der wereld. De Heere regeert. Dat leert ons de Bijbel. Nu is ook gelezen artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En dan gaat het over die zorg en die regering Gods. Deze lering, zegt de belijdenis, geeft ons een onuitsprekelijke troost als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen ten onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil van onze hemelse Vader. heerlijke belijdenis, die we ook weer terugvinden in onze Heidelbergen, als het gaat in zondag 10 over de voorzienigheid van God, en we daar lezen dat alles ons nu toekomt uit zijn vaderlijke hand. We gaan er vanmiddag een ogenblik bij stilstaan. Aan de hand van zondag 10 van onze Heidelbergen, vraag en antwoord 27 en 28. We gaan die vragen en antwoorden eerst samen lezen. Wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke wij hij hemel en aarde, met schades alle schepselen, gelijk als met zijn hand, nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, met een goed toevoorzicht vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat wij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, deze zondag gaat dus over Gods zorg of de voorzienigheid van God. En we letten dan in de eerste plaats op het onderwijs, vraag en antwoord 27. En in de tweede plaats het nut of de troost, vraag en antwoord 28. De vorige keer zijn we begonnen met de behandeling van het eerste artikel uit de 12 artikelen. En we hebben toen stilgestaan bij het vaderschap Gods. Ik heb toen ook even genoemd dat God de schepper is van alle dingen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. In dit verband roep ik nog even in herinnering allerlei dingen die we lezen in de krant over evolutie en schepping en zo. En natuurlijk liggen daar een heleboel moeilijke en lastige vragen. Er zijn ook allerlei dingen vanuit de wetenschap die daarover gezegd worden. En natuurlijk moet je daar ook goed over nadenken en proberen die dingen allemaal op een ordelijke wijze te doordenken. Daar is vanuit de Bijbel gezien natuurlijk helemaal niets op tegen, dat we op een gezonde manier de dingen overdenken. Maar één ding moeten we altijd goed onthouden. Als er nu een spanning dreigt tussen aan de ene kant wetenschappelijke gegevens en aan de andere kant het getuigenis van de Bijbel, dan moeten wij niet proberen om de Bijbel een beetje te gaan draaien en de Bijbel een beetje te gaan doen aansluiten bij die zogenoemde wetenschappelijke gegevens. Voor ons is het licht van de Bijbel vele malen duidelijker en vele malen belangrijker dan welk licht wetenschap ook zou kunnen geven. Trouwens, de wetenschap is altijd ten dele, altijd voorlopig. Ik las onlangs ergens iets in een blad over klimaatsveranderingen en zo. 97% van de wetenschappers schijnen daar diep van overtuigd te zijn. Maar die man die schreef, die 97% van die mensen kan het ook wel gerust mis hebben. Gemeente, zo kan het nou ook zijn met al die andere theorieën in de wetenschap. Natuurlijk, daar denk je over na. Maar we kunnen het ook massaal mis hebben. Eeuwenlang heeft de mensheid gedacht dat bijvoorbeeld stenen naar omlaag vielen met een of andere theorie van Aristoteles, dat die stenen dan naar een bepaalde plek gingen. Dacht iedereen. Totdat er iemand kwam en die zei, nee, dat komt door de zwaartekracht. En toen ging iedereen anders denken. En tegenwoordig zijn er weer andere theorieën over enzovoort. Wetenschap is allemaal ten dele. Dat mogen we ons ook in al die discussies toch gelukkig prijzen met het woord van God. En dat de Heer ons nou heel helder en heel eenvoudig vertelt hoe de hemel en de aarde tot stand gekomen is. Namelijk door zijn scheppingsdaden. Die grote God die wonderen doet. Dacht u nou werkelijk dat die God niet in staat is om de hemel en de aarde uit niets te scheppen? Natuurlijk is God daartoe in staat. En dacht u dat God nou in de Bijbel ons allemaal dingen vertelt die, als we ze goed lezen, misschien niet waar zijn of zo, of dat we daar van alles achter en onder moeten zoeken? Nee, natuurlijk niet. God heeft ons een Bijbel gegeven die de meest simpele en de meest geleerde in ons midden kan begrijpen. Maar willen we er nou ook voor buigen? En dat is zo belangrijk, dat we met de kerk der eeuwen proberen te buigen voor het woord. God heeft het gezegd. Goed, dat even over Gods vaderschap. En nu gaan we naar die voorzienigheid van God. Zondag 10. Wat verstaat gij, of wat bedoelt u met de voorzienigheid van God? Dan moet ik eerst even bij dat woord voorzienigheid stilstaan. Het Latijn providentia. Ook de Grieken kenden dat woord al. Voorzienigheid. Dat betekent dat alles bepaald is, dat alles bestuurd is. En ook iemand als Hitler had het nogal eens over de voorzienigheid. Hij schreef zijn overwinningen toe aan de voorzienigheid. Dus ook in het heidendom en ook in de Griekse filosofie kom je dat begrip voorzienigheid tegen. Maar daar heeft het een heidense invulling. In de vraag wordt daarom ook niet gezegd wat is de voorzienigheid in het algemeen. Nee, er wordt gesproken over de voorzienigheid van God. En er wordt in de volgende vraag en het volgende antwoord ook nog gesproken over de troost ervan. Dat is natuurlijk altijd wel mooi in de Heidelberger en dat is natuurlijk ook altijd belangrijk. Als we nadenken over de dogmatiek en over de geloofsleer en over de vragen van de dogmatiek. Wat is daarvan nou het nut, de troost, de betekenis? Want daar gaat het natuurlijk om. Wat hebt u eraan als ik allemaal algemeenheden ga vertellen? Bijvoorbeeld over het vaderschap Gods en over de schepping en over de toekomst en dat uw hart verder niet raakt. Nee, in de Heidelberg gaat het om troost. Het gaat om dingen die we moeten weten. Want daarop is het geloof uiteindelijk gefundeerd. Geloof is niet gefundeerd op wat gevoel. Daar kom je helaas wel eens tegen, dat mensen geloven omdat ze iets voelen. Dat is helemaal fout. En daar moeten we ook zeer argwanend voor zijn. Geloof richt zich op wat God in de schrift openbaart. En het is dus de bedoeling dat een prediker in de eerste plaats heel helder uitlegt wat God eigenlijk in de schrift zegt. En wat voor u en voor mij van het allergrootste belang is. Dat we die goddelijke waarheden ook kennen, in ieder geval met ons hoofd. Want die wil de Heilige Geest gebruiken, zodat we het geloof, het ware geloof, daar de troost en daar de betekenis van gaat verstaan. U moet dat ook in het onderwijs met uw kinderen goed onthouden. Ik las dat in het dagboek van dominee Pauwe. En die zegt, ouders, denk erom dat u uw kinderen onderwijst. En waarin dan onder? Nou, in de doodstaat bijvoorbeeld. Ze dood liggen in de zonden en in de misdaden. In hun verlorenheid voor God. Dat God nou alle dingen bestuurt. Dat ze gedoopt zijn en waarom. En dat er een zaligmaker is. En dat dat de enige grond waarop we straks God kunnen ontmoeten. En dat zondaren in hun verlorenheid de toevlucht moeten nemen tot deze zaligmaker. En daar moeten we dus elkaar in onderwijzen. Daar moeten we onze kinderen in onderwijzen. Want het echte geloof, dat is niet, dat steunt niet op gevoel, dat steunt op onderwijs. Zult u dat onthouden, gemeente, ook voor uzelf. Dat u die grote waarheden van de Bijbel leert overdenken. Het denkt, bepeinst en ijverig betracht. En dat u zegt, Heere, wilt u dan de kracht, wilt u de betekenis daarvan doen verstaan in mijn leven door de Heilige Geest. Nou gaan we naar die voorzienigheid God, ook weer zo'n grote waarheid. Echt zo'n fundamenteel leerstuk in de schrift. Tot beschaming van alle ongelovigen. En alle mensen die niet rekenen met God. Tot aansporing van alle zoekers. En tot bemoediging van Gods arme volk in deze wereld. Maar kijk maar in het antwoord. Dat staat hier al. En straks wordt dat natuurlijk nog duidelijk in vraag en antwoord 28. Dat alles wat er gebeurt en wat we dus niet kunnen begrijpen. En vaak ook helemaal niet kunnen doorgronden. Door Gods vaderlijke hand gebeurt. Nou, dat is toch mooi. Dat is toch rijk gemeend. Dat nou de kerk is heren. De gelovigen die voortdurend hun armoe aan de weet komen. Die voortdurend het ook niet goed meer weten. En voortdurend ook vastlopen in hun eigen gedachtenspinsels en zo. Bij alles wat er gebeurt mogen leren en onderwezen krijgen. Dat het nou geschiet door Gods vaderlijke hand. En wat betekent Gods vaderlijke hand? Nou, dat is die hand in Christus. En dat alles door, en dat nu alle dingen, zegt Paulus in Romeinen 8, zullen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Hebben we dat nou altijd helder voor ogen? Nee, dat hebben mensen nog niet altijd helder voor ogen. En daarom zegt Paulus in Romeinen 1, uit geloof tot geloof, dat hebben we alleen helder als het geloof gelovig werkzaam is. Dan wordt dat helder, dat God door alles bestuurt en alles regeert. En dan mag je ook achter de Heer aankomen. En dan wil de Heer wel eens af en toe laten merken dat u ook nog van je af weet. Nou, dat is nou dat geloof wat gelovig werkzaam is, ook met de leiding van de Heer in ons leven, persoonlijk, in ons gezin, in onze kerk, in onze samenleving enzovoorts. En dan gaat onze Heidelberger onderwijzen, want wat is dan die vaderlijke hand Gods? Wat is dan die voorzienigheid van God? In de eerste plaats de almachtige en alom tegenwoordige kracht door welke hij, dus God de Vader, hemel en aarde met schades alle schepselen gelijk als met zijn hand nog. En dan komen er twee dingen, onderhouding, regering en we voegen er nog aan toe medewerking. Dus het is voorzienigheid in de eerste plaats. Voorzienigheid van God, die vaderlijke hand van God, dat is dat God de Almachtige is. Ja, dat is ook al iets waar je heel lang over na mag denken. Dus wat er ook gebeurt in deze wereld. Je hebt machteloze mensen, je hebt een machtige Satan. Maar God is almachtig. En die vaderlijke hand, dat is een almachtige hand. Ik moet dan altijd denken, ik zeg het maar zo, aan broeder Geluk, weet u. Als we dan in de kerkraad eens een moeilijk probleem hadden, jaren terug natuurlijk, toen hij nog in ons midden was. Dan zei die dominee, het is al lang bekend wat er zal gebeuren. Namelijk in Gods raad. Maar wij weten het alleen nog niet. Mooi is dat, hè. Het is al lang bekend hoe het zal gaan. Morgen ook, dan hopen we te kiezen, een ouderling enzovoort. Nou, het is allang bekend wie dat is, dat weet God allang. Alleen wij weten het nog niet. Dat is nou God almachtige en in de tweede plaats ook God alomtegenwoordige kracht. Alomtegenwoordig, dat betekent dat God nou overal is. God is hier in de kerk met zijn vaderlijke hand. God is op je werk. God is ook op plaatsen waar wij verkeerde dingen doen. Alomtegenwoordig betekent ook dat God er overal bij is. Daar zit u, maar dat merk ik nou niet altijd. Nee, dat komt weer omdat dat geloof niet altijd gelovig werkzaam is. Dus dat we dat niet merken, dat ligt niet aan God. Maar dat ligt aan dat gebrekkige, dat niet zo goed functionerende geloof. En als de Heer nou wat meer geloof gaf, ja, wat zouden we dan met Paulus niet makkelijk leven? Want dan werken alle dingen mede ten goede. Iedere keer als we denken van, hoe moet het nou verder? Waarom gaat het nou zo? En iedere keer als we bedroefd zijn en het niet meer zo goed begrijpen, dan is dat eigenlijk ook een gebrek of het ontbreken van geloof. Want we geloven toch allemaal dat God alles bestuurt, regeert. En het staat hier ook, door welke hij hemel en aarde en met schades alle schepselen, dus eigenlijk alles wat er gebeurt, als met zijn hand. En dan staan er drie dingen in. Althans, twee staan er, ik doe er nog eentje bij. In de eerste plaats alles, dus heel de wereld en alle mensen onderhoudt. Onderhouden. God heeft eerst gemaakt, geschapen. De wereld geschapen, de mensen geschapen, de dieren en de engelen enzovoorts. En als je iets hebt gemaakt, dan moet je het vervolgens onderhouden. Dat snapt een kind. Je kunt natuurlijk een mooie tuin aanleggen. Je kunt een fiets maken. Je kunt een auto maken. Maar als je die fiets of die tuin niet onderhoudt, dan wordt het natuurlijk een wildernis. Dus God heeft het gemaakt en daarna heeft God het ook onderhouden. Doet God ook vandaag nog. God onderhoudt in de eerste plaats op een middelijke manier. Moeten we ook weer goed weten. Hè? God in de eerste plaats onderhoudt op een middelijke manier. Maakt gebruik van middelen. Dat geldt voor ons gewone aardse leven. We hebben voor levensmiddelen, die moeten we matig gebruiken. We hebben voedsel, enzovoort, enzovoort. En dat moeten wij gebruiken om in leven te blijven. Daarnaast hebben we ook geneesmiddelen. Als je ziek bent, moet je die gebruiken. En tenslotte heb je ook genademiddelen. Dus u bekeert, hoe moet u die genademiddelen goed en ijverig gebruiken? Dan moet God ze nog wel zegenen, maar als u bijvoorbeeld denkt, nou ik hoef die niet te gebruiken, dan weet u zeker dat u bijvoorbeeld niet bekeerd wordt of dat uw geloofsleven grote schade op gaat lopen. God werkt in de eerste plaats middelijk en in de tweede plaats werkt God ook onmiddellijk. Want God is de Almachtige, hij is de God van het wonder. En we hoeven de Bijbel maar open te doen en we komen de wonderen op allerlei plaatsen tegen. Bij de uittocht uit Egypte, een grote wolk, de wolkkolom die dat volk overdag beschermde. Elke dag lag er manna, de Heer gaf water uit een rots. En de Heer heeft voor dat volk gezorgd. We lezen in het Oude Testament dat de dode mensen weer levend werden. De Heer Jezus ook opgestaan uit de doden, Lazarus opgestaan uit de doden, zieke mensen werden weer beter. En een wonder is dat God iets doet wat volgens de natuur helemaal niet kan, wat volgens de natuur wetten. En God doet dat. Ja, maar God is almachtig. Wonderen kunnen wij ook niet narekenen, kunnen we ook niet in de zin van dat wij het eens even keurig vertellen hoe dat wonder nou tot stand komt. Nee, dat doet God in zijn almacht. En ook vandaag kan de Heer nog wonderen doen. Moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn. Want God doet altijd wonderen met een bepaalde bedoeling. God doet bijvoorbeeld niet een wonder dat wij nog het plezier kunnen doorleven en fijn kunnen verder leven. Ik las onlangs een boekje van een van de door mij geliefde Puritijnen, John Flavel. En dat ging over het sterven van geliefden. En die Flavel die zegt dan in dat boekje, kijk, iedereen die sterft die moet door dat doodsproces heen. En bij sterven komt er ook doodsangst mee. En als wij naar onze geliefden weer gaan terugwensen, die bijvoorbeeld zijn aangekomen in het vaderhuis, dan wensen we eigenlijk dat ze nog een keer die doodstrijd moeten meemaken. En dat is eigenlijk helemaal niet goed, zegt die Flavel. Hij zegt, we moeten onze doden jaloers nastaar. We horen ook niet in de eerste plaats spreken dat we ze verloren hebben. Die doden die zijn, althans als ze in de Here zijn gestorven, die zijn ons vooruitgereisd. Mooi is dat, hè? Dat zo'n puritein in alle verdriet wat je soms hebt en voelt en merkt, zegt, hou nou toch vast dat onze doden ons vooruitgereisd zijn. We zijn al aangekomen in dat heerlijke land, waarvan de inwoners niet meer ziek zijn en de Here eeuwig groot mogen maken. God werkt middelijk, maar ook onmiddellijk door een wonder. En nou doet God wel eens wonderen, een dode levend, maar haalt een dode wel eens terug uit de eeuwige heerlijkheid, Lazarus, de jongeling uit Nain, om zijn eer te vermelden. En om het evangelie kracht bij te zetten. Dat is de reden waarom God wonderen doet. En God doet bijvoorbeeld niet een wonder opdat mensen er nou over zouden praten, dat er een kerk is waar wonderen gebeuren. Oh, die mensen die doen wonderen, wat een belangrijke mensen enzovoort. Daar doet God helemaal geen wonderen voor. God doet wonderen, ook vandaag nog, ter ere van zijn naam. En, vaak op zendingsvelden ook, dat het evangelie tot een doorbraak zal komen. En dat mogen we wat dat betreft best wel bidden, dat de Heer ook in Guinea bijvoorbeeld een heel groot wonder doet, waardoor leiders van het islamitische land gaan zien dat dat wat daar vertaald wordt en wat daar staat in de evangelie die op dit moment vertaald ook echt de waarheid is van Gods woord. Het zou zomaar kunnen. En het is natuurlijk in die structuur in die landen zo dat als dan een hoofd van een familie of van een hele gemeenschap christen zou worden, dan heeft dat gevolgen voor zo'n hele gemeenschap. Nou, en in dat verband kan de Heer best bijvoorbeeld een wonder gebruiken. En kan hij ook wonderen verrichten, dan kan er zelfs wel een dode weer levend worden. Goed, onmiddellijk. Even iets van gezegd, dat het niet Gods gewone manier is, Gods werk gewoonlijk middelijk. In de tweede plaats voert God die voorzienigheid, die leiding en die zorg uit door medewerking. Dat staat dus nog niet in het antwoord, maar dat leren we dus in de geloofsleer. Dat God dus in alles meewerkt, dat hij in alles ons de kracht moet geven. En dat is natuurlijk wel begrijpelijk en mooi bij alle goede dingen. Dat wordt een beetje moeilijker bij alle slechte dingen. Er is natuurlijk veel slechtheid op de aarde. Het begint al bij Adam en Eva, ze eten van de verboden vrucht. Dat gaat verder door in de Bijbel, als de farao de kinderen Israëls niet uit Egypte wil laten vertrekken. En dat gaat verder door in de Bijbel, en er zijn allerlei voorbeelden van hele aangrijpende, ernstige dingen. God dan ook, ja, daar moet God nou de kracht voor geven. En dan rijst al snel de gedachte, is God daar dan ook de schuld van? Nee, God is daar niet de schuld van. God moet er wel de kracht voor geven. God bestuurt uiteindelijk alles. Maar God is er niet de oorzaak, niet de schuld van. Dat is een godslasterlijke gedachte. God is nooit de bron van het kwaad. God bestuurt het kwaad wel. Hij heeft er ook zijn bedoelingen mee. Maar God is niet de oorzaak van het kwaad. Dat wordt zo heel duidelijk in de geschiedenis van Jozef. Kijk, die broers deden slechte dingen. En daardoor kwam Jozef in de gevangenis. En daarom heeft Jozef 13 jaar lang in Egypte vernederd en als een zwerver daar gezeten. Dat was niet makkelijk. En dat was de boosheid van de broers. Maar God heeft dat wel gebruikt. Staat in Genesis 50. Trouwens, hetzelfde zien we ook bij de Heer Jezus. Pilatus deed slechte dingen. Herodes deed slechte dingen. Het Sanhedrin deed slechte dingen. Dat waren boze mensen die zich hebben vergrepen aan de zaligmaker. God is daar niet de schuld van. Pilatus heeft zelfstandig gehandeld. Herodes ook. En de overpriester ook. En de mensen die schreeuwden kruis hem ook. En God heeft het wel bestuurd. En God heeft ook dat kwaad gebruikt, zodat zijn zoon door Pilatus, door het Sanhedrin werd veroordeeld aan het kruis om voor de zonde schuld te betalen. Dus God werkt mee, gelukkig maar dat God meewerkt. Want dan weten we dat het kwaad ook in ons leven een bedoeling heeft. Niet dat we God daarin kunnen begrijpen, want God is groot en wij begrijpen dat niet. Maar als nou straks de Heer er terugkomt, dan zijn alle vragen opgelost. Dan zullen Gods kinderen, Gods wijsheid en Gods diepe inzicht bewonderen. Dat hij het nou zo heeft gedaan en niet anders. Nu kunnen we dat niet te gronden af. Nu is het vaak zo dat we Gods weg niet begrijpen. We horen dat ook in de psalm. Uw weg is in de zee, uw pad in grote water, uw voetstappen werden niet bekend. Maar dan zegt de dichter er onmiddellijk achteraan. Gij leidt uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. De onderhouding, de zorg, de medewerking en tenslotte de regering. En dat betekent dat God de hele wereldgeschiedenis, alles wat er gebeurt, ook richt naar een bepaald doel. De wereld is niet doelloos, dat zeiden de Grieken. Die zeiden, ja, dat is een soort steeds weer weerkerend van hetzelfde. Mensen worden geboren, mensen groeien op, mensen worden ouder en mensen sterven. Beschaving komen op, beschaving gaan bloeien, beschaving gaan ten onder. En zo is er een eeuwige doelloze kringloop. En dat zeggen de evolutionisten vandaag ook weer. Die zeggen, ja, het is ooit eens begonnen met een Big Bang. En het zal straks eindigen met een Big Crunch. En dan valt alles weer in elkaar. En wat dat betreft is het tussen die twee uitersten helemaal geen doel te bekennen. Een soort doelloos proces. Nou gemeente, de voorzienigheid wil ons leren dat alles in deze wereld een bedoeling heeft. En God die werkt naar dat grote einddoel toe. Wat is dat grote einddoel? Ik heb het net al even gezegd, de voleinding. Straks dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdaalt. En daar zal God nou zijn, alles en in allen. En weet u wat nou voor u en voor mij zo belangrijk is? Zullen we ook een burger zijn van die grote stad die fundamenten heeft? En dan gaat onze Heidelberger nog wat verder over die vaderlijke zorg. En dan worden er een aantal aspecten van het dagelijks leven genoemd. Loof en gras. Waar gaat die regering nou eigenlijk over? En waar gaat die zorg van de Heer over? Die gaat over de planten en de dierenwereld, loof en gras, regen en droogte. Dat is eigenlijk over de seizoenen. We gaan nu weer naar de winter toe. En dan kun je zeggen, ja, dat komt door de zwaartekracht, dat komt door de draaiing van de planeten en dat soort dingen. Nee, dat is ook Gods vaderlijke hand. We kennen vruchtbare en onvruchtbare jaren. Spijs en drank, ons dagelijks brood. Waar we ook voor bidden, geven we ons heden, ons dagelijks brood. Gezondheid en krankheid, ziekte, moeite, verdriet. Rijkdom, armoede, bezit, veel of weinig. En dan al de dingen. De Heidelberg heeft er zomaar een paar dingen van het gewone leven genoemd. En we zouden er nog een heleboel bij kunnen noemen. Ik heb er een paar opgeschreven. Oorlog en vrede. Gehuwd of alleenstaand. Wel of geen kinderen. En zo kan ik nog een heel poosje doorgaan gemeente. Wel een groot verstand of niet een groot verstand. Wel veel gekregen of weinig gekregen. U kunt het allemaal wel aanvullen. En weet u wat nou het geheim is van Gods kerk? Dat alles wat gebeurt, ook in het dagelijkse leven, dat komt er uit zijn vaderlijke hand. En dan weet ik wel, dan moeten we oppassen dat we niet overgodsdienstig worden. Dat kom je helaas wel eens tegen. Je komt wel eens van die mensen tegen en die halen er overal God bij. Ja, als God me de kracht geeft en als God me de moed geeft. En je moet overal voor worden ingewonnen en weet ik wat allemaal meer. En dan denk je wel bij ze, doe eens normaal. Gebruik nu eens je verstand. Dat is niet echt. We hebben ook een gewone gang van het leven. Als 's ochtends de wekker gaat en je moet aan je werk, dan moet je uit je bed komen, je gebed doen en je Bijbel lezen, je wassen. en je klaar gaan maken voor je werk. Dat is de gewone gang van het leven. Je moet op je werk ook ijverig zijn, niet lui. Het is de gewone gang van het leven. En s'avonds als je thuis komt, dan heb je te doen de taken die je als vader, als moeder, als kind, hè, je hebt gewoon je plicht te doen. En dan moeten we niet bij alles maar de godsdiensten bijhalen, want dat stuit altijd af. Maar wel in dat alles dat we weten, hè, ook in de gewone dingen, als God ons niet helpt, als de Heere ons niet leidt, dan komt het niet goed. En dan mag de kerk des Heren weten in de gewone dingen, in de moeilijke wegen, in de dingen die wij ook allemaal niet zo goed begrijpen, dat God nou met zijn vaderlijke hand alles leidt. En soms is het geloof wat geloven mag, dan kom je dat aan de weet, soms in de kleinste dingen. En dan mag je ook wel bidden, bijvoorbeeld, Heren, wil u vandaag nou zo'n klein tekentje van uw gunst mij laten zien. Want kijk, God die laat dag in dag uit aan ons allemaal tekenen van zijn gunst zien. Keer op keer dat de zon al opgaat, het is een teken van zijn gunst, van zijn langmoedigheid, zegt Paulus. Alleen we zien het vaak niet. We leven er maar zo aan voorbij. En dan moet ik elke keer maar bidden, Heere, wil u mijn ogen even open, ontdek mijn ogen, opdat ik kan schouwen de wonderen van uw wet. Dat geldt voor het gewone, dat geldt nu ook in het genadeleven. En de Bijbel open doet en je leest, dan kun je natuurlijk allemaal woorden lezen en letters lezen. En vaak is dat natuurlijk zo. Laten we dat nou gewoon tegen elkaar zeggen. Maar laten we die plicht ook doen. Wel blijven doen. Niet zeggen, ja, ik heb er niks aan, dus ik sla dat maar eens over en zo. Nee, dat is niet goed. Want onze oude godgeleerden zeiden, God handelt in de weg van mensen plicht. En God komt mee als wij onze plicht verstaan. Zo handelt God in de weg van mensen plicht. Blijft natuurlijk genade. En wat is het dan groot als de Heer zo bij ogenblikken is wat laat zien, wat laat merken van zijn gunst en van zijn vaderlijke hand. En dan kun je weer verder leven. En dan mag je ook wat moed scheppen. Moed op die almogende en die almachtige God. Vrijdag hadden we hier een avond voor de hervorming en zo. En toen heb ik even wat gezegd over Abraham uit Genesis 15. Toen ging ik later naar huis en ligt er nog een poosje over na te denken. En dan staat er in Genesis 15, en hij geloofde de Heere. Kijk, Abraham was erg verdrietig. Want nou had God hem een zoon beloofd. Maar Sarah werd niet zwanger. En toen heeft God dat nog weer eens gezegd in Genesis 15. Hè? Uit u komt een zoon, uit Sarah. En toen is Abraham niet naar Sarah gegaan en zegt, Sarah, ik hoop dat het nou van het jaar gaat gebeuren. Laten we eens kijken. Want God heeft het net gezegd. Want dat is ongeloof. Abraham heeft ook niet gedaan, nou, we kijken dat wel eens aan. Nee. Abraham geloofde dat het zou gebeuren. En waarom? Hij zei tegen Sarah, je wordt zwanger en je krijgt een kind. Hoe komt dat nou? En wat is dan geloof? Nou, geloof is, de Heer, het is waar. En waarom? Omdat God het zelf heeft gezegd. Nergens andersom. En omdat die God de betrouwbare God is. Die in de Bijbel zegt, zou ik het zeggen en niet doen? Spreken er niet bestendig. Maar. Dus Abraham zei, wat voel ik dat nou toch? En wat is dat nou toch fijn? En wat is het? Nee. En hij geloofde. En wat is geloven? Dat is dat we er misschien niks van zien. Dat we geen enkel houvast hebben in de werkelijkheid. Want Sarah was echt niet zwanger op dat moment. En dat we toch zeggen, het zal gebeuren. En waarom? God heeft dat gezegd. En wat God zegt, dat gaat gebeuren. En dat is geloof, gemeente. Dat werkt de Heilige Geest. Dat wat God in zijn woord zegt ook gaat gebeuren. Dwars door alle onmogelijkheden heen. En toen stond hij recht voor God. Zo staat het in de Bijbel. Toen werd Abraham blij. Alhoewel er niks verandert. God had gesproken. Dat is nu die vaderlijke hand. En dat gelovigen opmerkzaam zijn op die hand Gods in het leven van zijn kerk. Nu gaan we naar de tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we op Psalm 97, het eerste vers. 97 vers 1. Van de voorzienigheid dat we dus geloven dat Gods vaderlijke hand over alle dingen gaat. En nou in de tweede plaats, wat is daar nou het nut, de troost, de betekenis van? En dat is natuurlijk, ik heb het al gezegd, zo mooi bij de Heidelbergen dat we eerst de leer krijgen, de Bijbelse waarheden, waarop het geloof zich richt. En in de tweede plaats de troost, het nut. Wat baat het nu dat gij dit alles gelooft? En wat troost u? En wat nut u? Nut, troost, baat, dat is hetzelfde in de Heidelberg. En dan wordt er genoemd die voorzienigheid en ook de schepping. God heeft alles geschapen en God die zorgt ook nog. En dan worden er drie aspecten in het antwoord genoemd. In de eerste plaats tegenspoed. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Tegenspoed is natuurlijk moeilijk. In het gewone leven, in het gezinsleven, in je persoonlijk leven, In het geestelijk leven, er kunnen momenten van diepe donkerheid zijn, van aanvechting. Ik zou nu even iets kunnen zeggen over twijfel en over aanvechting. Een ongelovig mens heeft twijfel. Die zegt, zal God wel bestaan, zal het evangelie wel waar zijn? En is er ook verder helemaal niet eigenlijk een beetje van ondersteboven? Dat hoort nou eenmaal bij een mens die ongelovig is. Die vindt het helemaal niet erg om de meest diepe en de meest wezenlijke dingen gewoon in twijfel te trekken. Dat hoort bij zijn bestaan. Het is natuurlijk wel diepe zonde en schuld voor God. Laten we dat even voorop stellen. Hoe ligt dat nou bij Gods kinderen? Die kennen misschien ook wel twijfel, maar meer nog een diepe aanvechting. En er is groot verschil tussen twijfel en aanvechting. Twijfel, dat haalt God omlaag. En dat drijft de spot met de boodschap van de Bijbel en met de evangeliewaarheid. Aanvechting is dat we die waarheden van het evangelie kostbaar, dat we die betekenisvol vinden, dat het houvast is in ons leven. Maar heb ik er deel aan? Heb ik het niet verzondigd? En ja, dat is aanvechting. En daar hebben Gods kinderen mee te maken. En zo'n weg van aanvechting, dat is vaak een hele moeilijke weg. Dat is ook een weg van tegenspoed. In tegenspoed, in moeite. In tegenspoed, geduldig. Ja, dat is natuurlijk best wel moeilijk als het een diepe weg is, een moeilijke weg is. En iedere keer weer geduldig. Geduldig als het gaat over, het anders gaat bijvoorbeeld in je persoonlijk leven, en je dacht. Als het anders gaat in het gezin of in een kerk. En als er allerlei dingen gebeuren die je gewoon ook niet goed begrijpt. Hoe kan dat nou? En waarom? Dat zijn de waaroms van het leven. En dan in tegenspoed, geduld. Dat we niet gauw zeggen van de Heer heeft me verlaten. Het is natuurlijk wel zo, dat zei Jacob ook. Al die dingen zijn tegen mij. Maar dat we niet op God vooruit lopen. Heer, wil u me vasthouden? Wil u me leren om achter u aan te komen? Wil u dan af en toe ook eens laten zien waarom u deze weg gaat? Dat is in tegenspoed geduldig. Dus achter de Heer aankomen. Dat is hem in alles nodig te hebben. Ook in moeite en in zorg. Dat we dus aan de ene kant gewoon onze taken doen. In tegenspoed. Hè, dus niet slap gaan doen. En niet bij de pakken neer gaan zitten. En dat kom je natuurlijk ook tegen. Dat mensen tegenspoed. En dan worden we bozig op de omgeving en op mensen. Dan worden we zielig en dan worden we slachtoffer. En dan gaan we zitten en we zijn het niet eens. En nee. In tegenspoed. Geduldig. Eigenlijk moet tegenspoed, hè, om steeds meer uitdrijven naar God. Kolbrugge die heeft dat zo mooi duidelijk gemaakt, hè, met een beeld. En dan zegt Kolbrugge, wat is nou het meest dankbare beest op de aarde? Nou, dat is een hond. Want dan zegt Kolbrugge, hoe meer zijn baas hem slaat, des te meer kruipt hij naar hem toe. Dat is kennelijk bij honden zo. Als je een hond slaat, dan kruipt hij naar, als een baas hem slaat, kruipt hij naar die baas toe. Kolbrugge kennelijk gezien en zegt, dat is nou het meest dankbare dier. Want hoe meer hij geslagen wordt, des meer kruipt hij naar zijn baas toe. Dat is nou in tegenspoed geduldig. Met al je zorgen en noden. Hè. Steek dicht op God aan. Hem nodig hebt in alles. Elke dag weer opnieuw. In voorspoed. Dankbaar. Ja, wat is nou eigenlijk dankbaar? Tuurlijk, dankbaarheid staat nooit los van blijdschap en vreugde. Laten we dat ook gewoon tegen elkaar zeggen. Echte dankbaarheid. Er zit er ook iets van verwondering in. Iets van blijdschap. Maar dankbaarheid is eigenlijk nog wel wat meer. Want wat is dankbaarheid nu? Waar is dankbaarheid trouwens op gericht? We kennen het stuk der ellende. Hoe we leren. We kennen het stuk der verlossing en de persoon van de middelaar. Maar wat is nou de dankbaarheid? dat we God leren grootmaken. En dat God de eer ontvangt. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Zo zingen we in de psalmen. En dat is dankbaarheid, hè? Dat God de eer krijgt. Die hij zo eeuwig waardig is. In voorspoed dankbaar. Misschien is dat nog wel een beetje moeilijker dan in tegenspoed geduldig. Want hoe gauw kom je het niet tegen in voorspoed dat we gearriveerde mensen worden. En het allemaal wel keurig op de rit hebben. Je hoort het jezelf soms zeggen. Maar in voorspoed dank geven aan de Heer. Je komt het in Samuel, 2 Samuel 7. Als David dan de ark naar Jeruzalem heeft gebracht. En dan huppelt hij voor de ark. En dan geeft de Heer hem die grote zegen. Dat uit zijn geslacht de Messias zal volgen. En dat hij zo verootmoedigd, zo klein. Dat is ook dankbaarheid. Dat we God de eer gaan geven. En tenslotte voor de toekomende, voor de toekomst. Daar kunnen we natuurlijk heel veel over nadenken. Misschien hebt u dat ook wel. Je wordt wat ouder. Dan denk je, ja, de eeuwigheid komt toch ook dichterbij. Hoe moet dat nou in de toekomst? Met de kerk moet in de toekomst. Met het gezin moet in de toekomst. Met de boodschap van het evangelie enzovoorts. En dan zegt onze Heidelberger zo heel duidelijk dat we voor de toekomst een goed toevoorzicht, een vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader. En waarom? Omdat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde God die er is in Christus Jezus. Omdat God zijn raad uitvoert. En daar zijn we in Openbaring 5 mee begonnen. En daar zal het ook straks eenmaal op uitlopen. Op die grote heerlijke dag die de Jezus terugkomt. Om al zijn kinderen thuis te halen. Al de goddelozen voor eeuwig te verwijzen naar de plaats van wening en knessing der tanden. En om de eer en de glorie Gods altijd te laten schitteren. Heel die voorzienigheid loopt tenslotte uit op de komst van dat heerlijk Godsrijk in volle omgang op deze wereld. Onbekeerde mensen, u bent zelf veel bezig en u moet het allemaal zelf doen. Wat is dat arm, wat is dat leeg. Luister toch eens naar dat onderwijs van de Heidelberger. Misschien zegt, ik weet het niet goed. Gods vaderlijke hand, dat zijn van die grote dingen. En Christus is mijn zaligmaker. Nou, dat kan. Ik hoop dat dat ook veel bij u weegt. He, dat u daar niet zomaar overheen vliegt. Maar dat u zegt van, het moet wel waarheid zijn. En dat u zegt, Heere, zou u nou naar mij willen omzien? Dan predik u een gewillig Christus, een gewillige zaligmaker. Maar wel voor onwilligen. En dan hebt u die gewillig makende werking van Gods geest nodig. Die op de Pinksterdag openbaar kwam. En mag u door genade nou iets kennen van de voorzienigheid Gods. Wel, dan zegt de apostel Paulus. In Romeinen 8, ik heb het al aangehaald. Dat we alle dingen zullen medewerken ten goede. Namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En wat komt de kerk dan zeker thuis? We kunnen onszelf dan alleen maar tegenvallen. En het zal straks voor allen die Christus kennen, God dienen en zichzelf afschrijven, het einde vrede zijn. Och, de verloren zoon kwam thuis. En toen begonnen ze vrolijk te zijn. Amen. Slotzang gemeente, Psalm 99 vers 8. 99 vers 8. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.